Prazer. Ja. Prazer. We zitten in onze studie in het boek van de Korinthers, hoofdstuk 7. We gaan vandaag het laatste deel doen van hoofdstuk 7, dan gaan we naar hoofdstuk 8. De kerk in Korinthe heeft in veel, op verschillende manieren, een soort gelijkenis met de kerk van vandaag. Ze hadden problemen, wij hebben problemen, daar was ruzie. Soms is er in onze kerk ruzie. Ze hadden verdeeldheid, ze hadden problemen met lusten van de wereld. Ze hadden problemen met een cultuur die eigen was aan hun wereld, de Grieks-Romeinse wereld. Om daaraan te weerstaan, om die niet mee op te nemen in de gemeente. We hebben vandaag de dag hetzelfde probleem. En natuurlijk zaten allerlei challenges en vragen. En Paulus probeert op al die challenges en al die vragen antwoord te geven. En soms is dat niet altijd makkelijk om te ontcijferen van wat er nu juist gaande was in die kerk. Wat was er nu juist het probleem? Wat was nu juist de situatie? Want natuurlijk, de brief geeft alleen maar een antwoord op de vragen die in een vorige brief werden gesteld. En die brief hebben we niet meer. Ja, soms moeten we ook een beetje tussen de lijnen lezen wat er gaande is, om dan daar een conclusie of een principe uit te kunnen trekken voor ons vandaag. Zo hebben we het vorige week gehad over, hoofdstuk 7 gehad, over vragen over het huwelijk. Ja, er was een notie gaande in de kerk. Dat bepaalde mensen dachten dus dat het lichaam niet veel waard was en dat je er eigenlijk alles mee kon doen. En er was dus ook heel veel seksuele immoraliteit, hè, dat gekoppeld was dan ook aan verafgoding, hè, want er waren 1001 verschillende goden en afgoden tempels waar dat dus die seksuele immoraliteit werd gepleegd. En mensen dachten, het maakt toch allemaal niet uit wat je doet met je lichaam, want lichaam en geest is apart en de geest gaat naar de Heer, dus dat maakt niet uit wat je ermee doet met je lichaam. Aan de andere kant waren er dan ook mensen die het aan de andere kant extreem trokken en die zeiden, je moet je lichaam juist heel vroom en ascetisch behandelen, heel sober. Ja? Niet genieten van het leven, eigenlijk leven als een monnik. Hè? En dus je mag helemaal geen geneugd hebben, je mag geen seksuele verlangens aan toegeven. En er waren er sommigen die dus al zeiden om in het huwelijk zelfs geen seks meer te hebben, of zelfs helemaal niet meer te trouwen. En sommigen gingen nog verder en die dachten, aangezien dat ze nu gelovig waren geworden, dat ze hun ongelovige partner zomaar konden verlaten en afvallen. En daar ging dus hoofdstuk 7 over. En dan kom je in een andere portie van het schrift, waarin Paulus zegt in vers 17, in het algemeen laat ieder in de positie blijven die de Heer hem heeft gegeven. Blijven wat hij was toen God hem riep. Dat schrijf ik voor aan alle gemeenten. Dat is al een beetje een vreemde uitspraak. Hè? Ieder in de positie blijft die de Heer hem heeft gegeven, blijven wat hij was toen God hem riep. Wat wil hij juist zeggen? Wat wil hij juist zeggen? Ieder in de positie blijft die de Heer hem heeft gegeven. Okay. Misschien geeft hij wat meer uitleg, en dan zullen we even verder lezen. Dat schrijf ik voor aan alle gemeenten. Iemand die besneden was toen God hem riep, moet het niet ongedaan laten maken. Iemand die onbesneden was toen God hem riep, moet zich niet laten besnijden. Oké. Vers 19. Het is volkomen onbelangrijk of men wel of niet besneden is. Belangrijk is dat men de geboden van God in acht neemt. Laat ieder blijven wat hij was toen hij geroepen werd. Wanneer u als slaaf geroepen bent, moet u dat niet kunnen schelen, hoewel u de kans om vrij te worden zeker moet benutten. Want, vers 22, want een slaaf die door de Heer geroepen is, is een vrijgelaten van de Heer, zoals degene die als vrij man geroepen is, een slaaf van Christus is. U bent gekocht en betaald, dus wees geen slaven van mensen. Oké, tot hier even. Waar heeft Paulus het hier eigenlijk over? Vers 21 kan in onze tijd van vandaag waarschijnlijk redelijk hard overkomen. Hè? Wanneer u als slaaf geroepen bent, moet u dat niets kunnen schelen. Alsof Paulus wil zeggen, hey, of je nu slaaf bent of niet, het maakt niet uit, hè. Als je slaaf bent, je moet niet vrij worden of zo, of je moet niet achter je vrijheid aanjagen. Nee, Paulus wil ten eerste de slavernij in die tijd, in dat Griekse Rijk, was niet altijd dezelfde slavernij die wij mee hebben gemaakt zo'n 2 eeuwen geleden. Ook een groot deel was economische slavernij. Maar Paulus maakt er wel een groot punt van. Hè, als je de kans krijgt om vrij te worden, moet je het zeker benutten. Ja, dat is iets wat vele Bijbelcritici vergeten te vermelden. Dat Paulus zeer open was. Heel zijn brief aan Philemon, weggelopen slaaf trouwens, wil toch een beetje uit de doeken doen dat Paulus voor vrijheid was en tegen slavernij. Ja? Maar nogmaals, slavernij, als het een economische slavernij was, die mensen waren meestal beter af. Ja. Om zo hun schulden af te betalen dan om in armoede te moeten leven. Maar de vrijheid op zich, hè, zegt hij dan in vers 22, vrijheid op zich bestaat eigenlijk niet. Hè. Degene die een vrij man geroepen is, is een slaaf van Christus. Ofwel ben je een slaaf van zonde, ben je een slaaf van lust, ben je een slaaf van de duivel. Veel ben je een slaaf van Christus. En met slaaf bedoel je eigenlijk een dienaar. Ja? We zijn gekocht en betaald, halleluja, door de Heer. Dus laten we niet onszelf in slavernij brengen door mensen. Iets wat de Korintiërs misschien spiritueel aan het doen waren door zich op te leggen, door zichzelf allerlei doctrines en valse leren te laten opleggen door valse profeten en valse apostelen. Hè? Doctrine over de nietsnuttigheid van het lichaam, dat ze alles konden eten en drinken, wat dat ze wouden. Iets wat ze biedt gaat terugkomen in hoofdstuk 8. Dus in wezen, zij dachten dat ze vrij waren. In wezen dachten ze dat ze veel kennis hadden. Vrij om te doen wat ze wilden, maar eigenlijk waren ze slaven van mensen. Waren ze slaven van wat anderen zeiden. Ja, en dat waren dan valse leren, valse doctrines. Nee, een slaaf, een christen is geen slaaf van mensen. Een christen is een dienaar, een slaaf van Christus. Amen. En waar Paulus vooral op wil doelen, is over in die positie blijven waar iedereen hem zich heeft in de positie blijven waar je was toen God je riep. En te maken ook met de tijd waarin dat ze leefden. Ze leefden in een tijd waarvan Paulus dacht dat de tijd kort was. Dat de tijd van de laatste dagen, vernietiging, het einde der tijden was nabij. En we zullen even verder lezen, hij maakt dat nog duidelijker. In vers 24. Wacht, we zullen even verder lezen. Ik laat Paulus wel het woord doen. Laat broeders en zusters ieder voor God blijven wat hij was toen hij geroepen werd. Hij zegt dat weer, dat is al een tweede of derde keer dat hij dat zegt. Voor de ongehuwde heb ik geen voorschrift van de Heer, dus geef ik mijn mening. Ja, het is een mening. Als iemand die door de barmhartigheid van de Heer betrouwbaar is. Ik meen dat het vanwege de huidige beproevingen voor een mens goed is te blijven wat hij is. Ken u, hier geeft hem nu uitleg waarom dat hij zegt, je moet blijven in wat je was toen hij geroepen werd. En hij betrekt dat op van slaaf naar vrij te gaan. Hij betrekt het nu op het huwelijk. Ja. Hij betrekt het op de besneden toestand, onbesneden toestand, maakt allemaal niet uit, geen aandacht aan geven, zegt hij. Want vanwege de huidige beproevingen is het goed voor een mens om te blijven wat hij is. De beproevingen zijn de die eraan gingen komen die nu al bezig waren. Paulus voelde iets in heel het Grieks-Romeinse Rijk, dat er een vervolgingen, dat de christenen het zwaar gingen krijgen, dat het laatste der dagen volgens Paulus eraan ging komen. En wat dat juist voor Paulus betekende, dat weten we niet. Het kan zijn dat hij bedoelde dat het einde was van Jeruzalem, het einde was van Israël als staat, het einde was van de tempel en dat dan ook heel de wereld ging ondergaan. We weten niet juist wat hij in gedachten had. Maar wat wel zeker was, is dat er beproevingen gingen aankomen. We lezen dat ook in de brief van Jezus naar de verschillende kerken. In het boek van Openbaringen, hè, de brief naar de zeven kerken, waarin Jezus telkens waarschuwt dat er beproevingen gaan aankomen, maar zij die volhouden, zij die blijven vertrouwen op de Heer, amen, zullen het redden. Zij die volhouden en Jezus niet verloochenen, zullen een bepaalde trofee, een bepaald iets, een nieuwe naam, een steentje, wat ook mogen zijn, je kan het lezen in de Openbaring. Je zult dus iets ontvangen voor zij die trouw gaan blijven. Ja? En Paulus zegt, het is goed voor een mens om te blijven wat hij is, zodat je niet verward kunt geraken, zodat je niet nog extra belast kunt geraken. Vers 27, hebt u een vrouw beloofd met haar te trouwen? Verbreek die belofte dan niet. Bent u niet gebonden aan een vrouw? Zoek er dan ook geen. Ik heb weinig predikanten over deze vers horen prediken, vers 27. De meeste predikanten zij nemen versen uit de context en ze proberen daar dan een boodschap op te breien, hè? Stel voor dat ik vers 27 zou gebruiken in een preek, te zeggen van, mannen, zoek geen vrouw, want de Bijbel zegt het. Amen. Het is goed om ongehuwd te blijven. Dat is wat Paulus zei. Iemand hier geen vrouw, is goed, geen vrouw zoeken. Amen. Dat is niks voor u. Natuurlijk zou je vers 27 hier kunnen gebruiken en veel mensen zouden beginnen te geloven als ze natuurlijk geen Bijbelse achtergrondkennis hebben of de techniek niet kennen om de Bijbel te interpreteren. Zoals lezen ervoor en daarachter. En als je daarvoor hebt gelezen, dan weet je dat Paulus het heeft over een specifieke situatie in zijn tijd en cultuur. Ja? Amen. Dat geldt dus niet noodzakelijk voor ons vandaag. Laten we even verder lezen. Het is weliswaar niet zo dat u door te trouwen zondigt. En ook wanneer een meisje trouwt, zondigt ze niet. Maar het huwelijk wordt een zware belasting die ik u graag zou besparen. Wat ik bedoel, broeders en zusters, is dat er maar weinig tijd rest. Laat daarom ieder die een vrouw heeft zo leven dat het hem niet in beslag neemt. Ieder die verdriet heeft, zodat hij er niet door wordt beheerst. Ieder die vreugde voelt, zodat hij er niet in opgaat. Ieder die bezit verwerft, alsof het niet zijn eigendom is. Ieder die in deze wereld leeft, alsof het voor hem niet meer van belang is. Want de wereld die we kennen, gaat ten onder. Oké. Nogmaals, is dat voor ons van toepassing vandaag? Want we zijn 2000 jaar later en de wereld is er nog steeds. Amen. Hoe kan je... over wat heeft Paulus het? Moeten we dit letterlijk nemen? Moet je dat letterlijk nemen, vers 29? Laat daarom ieder die een vrouw heeft zo leven dat het hem niet in beslag neemt. Wat wil dat eigenlijk zeggen? Hou geen rekening met elkander... Als je op zie dat je geen last bent voor elkaar. Ieder die verdriet heeft, zodat hij er niet door wordt beheerst, moeten we hier allemaal zoals robotten gaan rondlopen. Iedereen die vreugde voelt, zodat hij er niet in opgaat, mag je niet meer vreugdevol zijn. Het lijkt alsof Paulus hier zegt van je mag niks meer genieten. Ieder die bezit verwerft, alsof het niet zijn eigendom is. Mag je niet meer vooruit plannen? Mag je niet meer denken aan je pensioen? Mag je niet meer denken aan bezittingen verwerven om iets achter te laten voor je kinderen? Als je dit allemaal letterlijk pakt en uit zijn context, dan voelt dat heel tegenstrijdig aan met andere zaken in de Bijbel. Amen. Maar het is duidelijk dat Paulus dacht dat het einde van de wereld voor hem heel dichtbij ging zijn. Hè? De wereld die we kennen gaat ten onder. Hij dacht waarschijnlijk dat de vernietiging van Jeruzalem, de vernietiging van de tempel, die inderdaad dichtbij ging zijn, en de tekenen waren daar, een vervolging was daar, en het ging inderdaad een 10, 20, 30 moeilijke jaren worden voor de christenen. En dat was zeker het advies dat hij hier geeft. Trouwens, het was zijn mening. Hij zegt het in het begin van de brief. Hè. Het is een mening van hem. Ja. Het is geen voorschrift van de Heer. Hij geeft zijn eigen mening. Ja. Dus dat alleen al maakt dat we er niet echt veel aandacht aan moeten besteden in onze tijd vandaag. Het was zijn mening. Ja. En dat was toepasbaar voor die tijd in die periode van vervolging. Wat kunnen we daaruit halen? Wacht, we zullen nog eventjes verder aan. Dan kunnen we even zien welk principe, als er dan al één is, dat we eruit kunnen halen voor ons vandaag. Hè? Ik zou willen dat u geen zorgen hebt. Ja, niemand van ons wil dat. Vers 32. Een ongetrouwde man draagt zorg voor de zaak van de Heer en wil de Heer behagen. Een getrouwde man draagt zorg voor aardse zaken en wil zijn vrouw behagen. Dus zijn aandacht is verdeeld. Een ongetrouwde vrouw en een meisje dat nog niet getrouwd is, dragen zorg voor de zaak van de Heer. En wel zo dat ze God met heel hun lichaam en geest zijn toegewijd. Maar een getrouwde vrouw draagt zorg voor aardse zaken en wil haar man behagen. Ik zeg dit in uw eigen belang, niet om u aan banden te leggen, maar om u tot onberispelijk gedrag en onverminderde toewijding aan de Heer te brengen. Uiteindelijk gaat hij nog verder en zegt hij, je kunt ermee trouwen, je doet geen zonde. Als je niet trouwt, is het nog beter, zegt vers 38. Dus iemand die met haar trouwt, handelt goed. Iemand die niet met haar trouwt, handelt beter. Oké. Dus hij zegt eigenlijk, als je niet getrouwd bent, niet trouwen. Want als je getrouwd bent, dan heb je allerlei zorgen, dan moet je een man behagen, dan moet je zorgen voor het gezin, dan krijg je kinderen, moet je daar weer zorg voor dragen. En iemand die al die zaken niet heeft, zoals kinderen en partners, hè, die kunnen zich volledig toewijden aan het werk van de Heer. Dus eigenlijk roept Paulus hier een beetje op om een celibatair leven te leiden, hè. Toegewijd aan de Heer. Natuurlijk, hier halen de katholieken hun inspiratie vandaan om hun priesters celibatair te laten leven. Iets wat niet echt natuurlijk en gezond is. Uiteindelijk is dat toch wel zo gebleken, want niet iedereen heeft die gaven. Heeft dat nogthans gezegd, hè, een paar hoofdstukken voorheen, hè, dat niet iedereen die gaven heeft. Maar nu zegt hij het precies wel, omwille van de tijd is het beter zo. Nog een indicatie, hè, omwille van de tijd en de beproevingen. Nog een indicatie dat we dit niet letterlijk hoeven te pakken en naar onze tijd te transporteren. Dus wat kunnen we uit dit korte mening van Paulus, wat kunnen we daaruit halen naar ons toe? Hè? Als hij zegt, iedereen moet blijven zoals hij is. Of wat haal jij daaruit toen, terwijl ik al deze versen aan het lezen was? Of wat vond je vreemd of frappant aan bepaalde uitspraken van Paulus? Is het hetzelfde advies dat je zou geven vandaag de dag aan jonge ongetrouwde vrouwen en mannen om geen partner te zoeken, geen onderwijs te gaan navolgen, geen universiteit, dat is allemaal tijdverspilling, hè? De Heer komt terug. Sommigen zeggen dat inderdaad en baseren zich op deze verzen. Wat vinden jullie daarvan? Ja, alleen? Nou, het werkt niet meer alleen. Ja. Misschien naar Marianne. Ja, dank u, Marianne. Inderdaad. En zou je dat kunnen toepassen aan in een cultuur of in een land waar dat dezelfde omstandigheden zijn? Bijvoorbeeld in een land waar veel vervolging heerst onder christenen. Zouden we dat dan kunnen toepassen? Of denk je van, nou, het is de mening van Paulus, ik kan er niet mee akkoord. Ja, het is een moeilijk. Hij denkt precies van, de Heer kan op elk moment terugkomen, omdat de tekenen daarvoor zijn. En het is alsof je er alles moet uithalen uit je korte leven, hè, hoe lang het nog mogen duren. Om volledig toe te wijden aan de Heer. Hè? Maar dat zeggen natuurlijk mensen al 2000 jaar lang. En zo zijn er inderdaad veel mensen die geen opleiding zijn gaan volgen, die hun leven eigenlijk hebben opgegeven, omdat ze dachten van de Heer komt binnen dit en een paar jaar terug, dus laten we alles verkopen, laten we gaan evangeliseren, laten we dit en dat doen. En uiteindelijk, ja, blijkt na 80 jaar later is het nog niet terug, maar hebben ze dan al hun geld is op, ze zijn nu een last voor anderen, want ze hebben geen opleiding gedaan, ze lopen achter in de samenleving, ze zijn gedisillusioneerd, maar dat is een moeilijk woord, ze zijn wanhopig, ze zijn zelfs een beetje kwaad op bepaalde kerk en kerkleiders, omdat alles wat dat ze hebben gezegd komt niet uit. En snap je? Dus ik ga akkoord. Leen was het, ja. Ik denk ook, het was inderdaad Paulus zijn mening. We moeten alles uit ons leven halen, inderdaad, wat erin zit. En als God u inderdaad de gaven heeft gegeven om alleen te zijn, om de gaven, u de gaven heeft gegeven om u volledig toe te wijden, heel uw leven, amen, dan moet dat duidelijk zijn, niet op basis van een schriftvers hier. Hè? Maar God zal u dat dan ook wel duidelijk maken en u ook de kracht daarvoor geven. Amen. We kunnen die niet doen uit schuldgevoel. Dat gaat nooit lang meegaan. Amen. Maar als God u die gaven heeft gegeven, amen, dan inderdaad kunnen we dat doen. Cool. Zijn er nog vragen over aan het gaan? Hoofdstuk 8. Trouwens, we hebben mensen overal nodig. Hè? In opleiding, zonder opleiding. Amen. We hebben mensen nodig met diploma's. Stel voor dat niemand van ons een diploma zou halen. Dan, hoe gaan we dan de hoogopgeleide, hoe gaan we dan degene die de beslissingen maken gaan raken, of hoe gaan we kunnen komen in die kamers waar dat die mensen allemaal zitten, al die hoogopgeleide, amen. Dus we hebben mensen overal nodig. Halleluja. Van degenen die in de gemeenteraad zitten, tot degene die ergens in een clubhuis zitten. We hebben overal mensen nodig. En daarom dat we zo goed moeten luisteren naar de stem van de Heer. Wat zijn mijn talenten? Wat is mijn doel, Heer? Wat is uw plan voor mijn leven? Waar wilt u dat ik ben? Want overal waar dat we geplaatst worden, amen, kunnen we een licht zijn. Misschien is in dat opzicht wat Paulus ook een beetje bedoelt, of misschien kunnen we dat principe eruit trekken van laat waar jij bent gevonden door God, amen. Laat God u daar gebruiken. Amen. Als hij u ergens heeft gevonden op een bepaalde werkplaats. Amen. Laat God u daar gebruiken. Hè. Denk niet ineens van, oh, ik ben nu christen, dus nu kan ik dit en dat gaan doen. Of, oh, ik ben maar een christen, ik moet dit en dat. Nee, laat God waar dat jij bent gevonden, laat God u daar gebruiken. En als God u ergens anders naartoe wilt, amen, zal hij u dat wel duidelijk maken. Maar we zijn overal nodig. We hebben mensen nodig in elke plaats, in elke cultuur, in elk deel van de samenleving. Dus prijs de Heer. Belangrijkste is dat de Heer ons onze plaats kan gebruiken om andere mensen tot hem te trekken. Nu, in hoofdstuk 8 gaat er iets, een heel andere vraag. En dat gaat over het heidens offervlees. Hij begint in vers 1, hoofdstuk 8, vers 1, dan nu over heidens offervlees. Zeker, het is waar dat wij allen kennis bezitten. Maar kennis maakt verwaand. Alleen de liefde bouwt op. Hij begint al heel krachtig, Paulus. Hij zegt, kennis maakt verwaand, maakt arrogant. Alleen de liefde bouwt op. Natuurlijk, als je nu zomaar dit direct leest, dan denk je van waar heeft Paulus het over? Als je nu hoofdstuk 8, 9 en 10 leest, en dan terugkomt naar vers 1, dan ga je beter begrijpen. Ja. Hij spreekt natuurlijk tegen mensen die weten hoe dat de situatie in elkaar is en hij weet wat de vraag was. Hè? Heidens offervlees. Het was een heel hot topic in die tijd. In de brief aan de Romeinen spreekt hij erover. Jezus spreekt erover in zijn brief naar de gemeente in Thyatira, denk ik dat het is. De apostelen hadden er iets over gezegd in Handelingen hoofdstuk 15. Weet je nog, met de eerste concilie van Jeruzalem, waarin dat de heidenen meer en meer deel gingen uitmaken van de kerk en dus de Joodse gelovigen samen met de heidense gelovigen kwamen bij elkaar en dus waren er wat vragen. Mogen christenen heidens offervlees eten of niet? Ja. De kerk had toen een beslissing genomen onder leiding van Jacobus. En ze hebben toen gezegd, hè, de nieuwe heidense christenen, om heidens offervlees niet te nemen. Hè. Ook geen vlees waar nog bloed in zit. Daar mochten ze niet tot zich nemen. Omdat de kerk toen nog sterk gemengeld was met Joodse gelovigen. En voor Joodse gelovigen was dat allemaal nog onrein. Ja, men mocht daar niks mee te maken hebben. Ook was dat gewoon vlees en kreeg je dat op je tafel. Nee, als je daarvan zou eten, zou je onrein en je geweten zou dan bezoedeld zijn. Je zou te zondigen tegen de Heer. He, dat was dus in die tijd de opvatting. En toen hebben ze besloten in het concilie van Jeruzalem in Handelingen 15. Weet je wat, mannen, we kunnen ze beter zeggen. Doe er niet aan mee, want je kunt misschien je broeder of je zuster ten val brengen of het kan aanstootgevend zijn. Nu, de Korintiërs hadden dezelfde vraag. Wat met het heidens offervlees? Wat is dat heidens offervlees? Wel, Korinthe met hun 1001 verschillende tempels, hun verschillende goden, was het eigenlijk iets heel doodsnormaal in die cultuur. Het was eigenlijk deel van de samenleving. Zoals wij vroeger naar de katholieke kerk te gaan. Iedereen deed dat bijna. En naar de katholieke kerk ging iedereen even op café. om daar dan een koffie te drinken en zoiets, iets heel volks, iets heel normaal. Ja, wel, het eten in de heidense tempels was ook iets normaal. Ja, de meeste mensen, het overgrote deel van de samenleving was heidens. Dat wil zeggen, zij verafgoden verschillende goden, afgoden. En om die te aanbidden, om die eer te bewijzen, bracht men beesten, bracht men dus offers, offervlees, bracht men naar de tempel. Daar werd dan een deel van verbrand, ter ere van de god. Een deel werd dan gegeven aan de priester die het had verbrand op het altaar. En een deel kon worden teruggegeven om door u te worden gegeten of kon worden verkocht op de plaatselijke markt. Ja? Nu, dat was natuurlijk een probleem voor sommige christenen. Want je ging dan naar die tempel en stel er was een nieuw huwelijksfeest. Ja? Iemand van uw kennissen gaat trouwen en zij kennen de Heer niet. Zij dienen nog altijd Afrodite, godin van de liefde. Hè? En omdat ze gingen trouwen, was er een groot feest en men huurde dan een zaaltje. Zoals wij een parochiezaaltje vroeger in de katholieken gingen afhuren. Wel, ze hadden ook tempelzaaltjes in de tempel. Dat dan kon gebruikt worden voor verschillende feesten, voor vergaderingen. Kon dan gebruiken voor de plaatselijke gildes, eer te bewijzen aan de gildegod. En dus een huwelijk kon ook worden gedaan in de tempel van Afrodite, waarin waar dan de beide partijen samenkwamen, de bruid en de bruidegom en heel de familie. En dan werd er natuurlijk een offer gebracht aan de godin Afrodite. En nadien werd er dan die offers, dat vlees dat dan werd geofferd aan de godin, werd nadien dan geconsumeerd door iedereen daar aanwezig. En daar komt natuurlijk het probleem voor de christen. Ja, dat was hun vraag, wat moeten we daar nu mee doen? Mogen we daarvan eten? Mogen we die tempel nog binnengaan? Mag ik eten kopen op de markt? Mag ik in iemands huis komen eten, wetende dat die zijn eten, dat verkocht was op de markt en dat werd geofferd aan een afgod? Het zijn allemaal vragen. En Paulus probeert daar een antwoord op te geven. En het is niet makkelijk om zijn antwoord te ontcijferen. Het is niet makkelijk. Hij doet er 3 hoofdstukken over. Maar we zullen even verder lezen. Het is waar dat we alle kennis bezitten, maar kennis maakt verwaand, alleen de liefde bouwt op. Wanneer iemand zich inbeeldt dat hij kennis bezit, is het toch niet de ware kennis. Maar wanneer iemand God lief heeft, is hij door God gekend. Wat nu het eten van offervlees betreft, wij weten dat er in de hele wereld niet één afgod echt bestaat en dat er maar één God is. Vers 5. Ook al zijn er zogenaamde goden in de hemel of op aarde, zo zijn er immers heel wat goden en heren. Wij weten, dat is de kennis waarover hij het heeft. Ja? Hij zegt, kennis maakt verwaand, alleen liefde bouwt op. Hij wil hier zeggen, er zijn 2 kampen in de gemeente. Ja. Er is een kamp in de gemeente dat zegt, oh, we mogen dat vlees eten. Maakt allemaal niet uit, een afgod is een afgod. God is groter dan al die andere afgoden. We weten dat God heiliger en vromer is en reiner. En als wij dat eten zegenen, dan maakt dat niet uit waar dat we het eten, met wie dat weet, aan wie dat is geofferd. Hè. Zo mee dat Paulus zegt, ja, kennis? Oh, maar wacht even, het is goed dat je kennis hebt. Dat is waar, er is maar één God. De Vader uit wie alles is ontstaan en voor wie wij zijn bestemd. En één Heer, Jezus Christus, door wie alles bestaat en door wie wij leven. Dat is goed dat jij dat weet en dat is waar. En dat is ook een leus, de Shema. Shema is eigenlijk hetgeen dat hij hier opzegt, de Heer. Onze God de Heer is één. Dat is waar, maar, vers 7, niet iedereen bezit deze kennis. Sommigen van u zijn zo aan hun afgod gewend, dat ze het offervlees nog altijd als een offer aan die afgod zien. Hierdoor wordt hun geweten, dat zwak is, bezwaard. Dus dat is de tweede kant. Dus je hebt de ene kant die zich verschuilt achter hun kennis, die zegt van, oh, dat is goed, eet maar, maakt allemaal niet uit. God is groter. Aan de andere kant heb je wat hij hier noemt de zwakke gewetenschristenen. Die voor hun die nieuw zijn, die pas uit afgoderij komen, die misschien komen vanuit een heidense religie. En die zeggen van, ja, nee, ik ga niet meer naar die tempels. Ik ga niet meer, ik eet dat offervlees niet. Want ik wil niets dat mij bezoedelt. He, want als ik dat eet, dat vlees, dan word ik misschien vervloekt door die God waaraan het is geofferd. Ja, dat zijn de twee gedachtegangen. Kan iedereen nog volgen? Door uw stilte neem ik aan van wel. Vers 8. Nu zal ons voedsel ons niet bij God brengen. Eten we niet, dan zal ons dat niet tot nadeel strekken. Eten we wel, dan zal ons dat niet tot voordeel strekken. Maar let erop dat de vrijheid die u hebt geen struikelblok wordt voor de zwakken onder u. Dus Paulus zegt, eet niet. Jij wilt niet eten, dat is goed, dan eet er niet. Jij wilt wel eten, fijn, eet dan wel. Maar, zie erop, dat uw kennis, uw vrijheid, die jij denkt te hebben, geen struikelblok wordt voor de zwakken onder u. En dan komt hij terug, eigenlijk wat hij in het begin zegt. Momentje, vers 1. Kennis maakt verwaand, alleen de liefde bouwt op. Dus wanneer dat wij denken dat we kennis bezitten, maar door onze kennis gaan we iemand anders doen laten vallen, dan is de kennis die ons arrogant maakt en dan worden we niet gemotiveerd uit liefde. Paulus probeert alles in zijn leven zo te doen, zegt hij, zodat hij geen struikelblok vormt voor anderen, zodat anderen tot de Heer kunnen komen. En dat is geleid worden vanuit de liefde. Paulus neemt hetgeen waarop hij recht heeft. Ik mag vlees eten, het is mijn recht, alle vlees, het maakt niet uit. Maar als iemand met een zwak geweten zou zien dat ik dat, eten, dat vlees zou eten, maar daardoor zouden zij terug hervallen in hun oude gewoontes, als zij mij dat vlees zien eten, dan zou ik liever dat vlees niet eten, zodat mijn broeder kan blijven waar hij is. Oké, we zullen even verder lezen. Vers 10, hij geeft een praktisch voorbeeld. Wanneer namelijk iemand met een zwak geweten ziet dat u met uw kennis in een afgodentempel deelneemt aan een maaltijd, wordt hij er dan niet toe verleid dat offervlees te eten? Zo gaat de zwakke door uw kennis verloren, een broeder of zuster voor wie Christus gestorven is. Hoe zou die verloren kunnen gaan, deze zwakke, en met zwakke betekenen bedoelen we een zwakke geweten. Je zult misschien een hedendaags voorbeeldje geven, want het is moeilijk voor ons om te begrijpen met dat heidens offervlees, omdat dat bij ons helemaal niet van toepassing is. Stel ervoor, laten we het over bijvoorbeeld alcohol. Hè? Voor sommigen is een beetje alcohol drinken oké. Voor anderen is het helemaal uit een boze, want zij komen vanuit een andere achtergrond en zij willen helemaal niks te doen hebben met alcohol. Hè? En stel degene die een sterk geweten hebben. Zij weten wie de Heer is. Zij weten dat alcohol drinken geen zonde is. En dat is ook geen zonde. Dronkenschap is een zonde, dat is iets anders. Maar hun kennis van de Bijbel en van de wil van God zegt hun... Kijk, alcohol drinken een beetje, dat is oké, dat is goed voor de maag. En zo verder. Dus dat is toegelaten voor mij. Maar aan de andere kant heb je iemand met een zwakker geweten... En om eenderst welke reden heeft hij helemaal alcohol afgezworen. Misschien komt hij uit een alcoholische familie waar dat er vroeger misbruik was. En hij zelf werd misbruikt door een alcoholieker van een vader. Wie weet was hij zelf alcoholieker. Heeft hij in de gevangenis gezeten omwille van weet ik veel wat. Overdoses en drugs en drank en zo verder. En nu komt hij tot de Heer. En zijn geweten knaagt aan hem en hij wil helemaal niks te doen hebben met alcohol, zelfs geen druppel, niks. Hij kan het zelfs niet meer zien als is weg. Prijs de Heer daarvoor, amen. Prijs de Heer. Wel, nu zou de man met de kennis, die sterker is, zo gezegd, kunnen zeggen tegen de zwakker, maar allee, waarom zeg jij nu zo streng? Doe zo is niet zo vroom, doe zo is niet heilig. Dat is toch niet erg, een beetje alcohol drinken. Allee, drinkt een beetje alcohol, is dat toch niet zo erg? De Heer heeft toch dit en dat gezegd? Hè? Kom even mee naar... Of in een ander scenario... Zou hij die sterker broeder in een café zien binnengaan? En de zwakkere broeder voor hem is café of limit. Daar kom je niet, want als je daar komt... Dan verleidt het hem om daar terug aan deel te nemen en dan is de deur terug open en voordat je het weet is hij terug dronken en ligt hij in de goot zijn roes uit te slapen, zou hij denken. Maar dan ziet hij die sterke broeder toch binnenstappen en hij zou kunnen denken, ja misschien, goh, wat is er allemaal van aan, misschien moet ik het toch maar doen. En dat zou voor hem dus een struikelblok zijn. Om dan toch tegen zijn geweten in het te gaan doen. Iets wat de Heer misschien had gezegd tegen hem om niet te doen. En daardoor zou hij dus kunnen struikelen. Door de kennis van de sterkere broeder. En dat is ook wat Paulus hier wil zeggen, vers 12. Op die manier zondigt u tegen hen. En door hun zwakke geweten te ondermijnen, zondigt u tegen Christus. Als ik dus door vlees te eten mijn broeder of zuster ten val breng, wil ik het nooit of te nimmer meer eten, dan breng ik hen niet ten val. Amen. Dus in het geval van inderdaad, zoals alcohol, als iedereen... Dat is trouwens ook een van de redenen waarom dat we geen alcoholische wijn serveren tijdens het laatste avondmaaltijd. Ik weet, sommige kerken doen dat van wel. Ze nemen dat heel letterlijk om dat te doen zoals de Heer het zou hebben gedaan. Maar ook daar is de Bijbel en de Schrift niet helemaal duidelijk over. Maar gewoon al het feit dat sommigen daar een probleem zouden door hebben door alcoholische wijn te drinken en daardoor misschien zelfs een struikelblok zijn. We doen het gewoon niet. Het is misschien oké om inderdaad alcoholische wijn te nuttigen tijdens het laatste avondmaal. Ja, het is misschien oké. Maar zouden we gebruik moeten maken van die kennis om een paar zwakkere broeders die misschien een heel ander traject hebben doorlopen en die misschien komen vanuit een heel achtergrond, zou dat niet te gevaarlijk zijn? Amen, voor hun om dan zichzelf geforceerd te voelen om eraan mee te doen. En daardoor hun geweten eigenlijk kwijtgeraken en op de duur... Want uw geweten is een remmer, ja? Een remmer. En soms is dat goed om een gewetensbezwaring te hebben, want je weet niet van waar aan mensen komen. Hè? En je mag daar ook niet over oordelen. Want iedereen heeft een ander traject. Amen. Iedereen heeft een ander traject afgelegd om tot de Heer te komen. Er zijn mensen met een totaal andere achtergrond die nu er andere standaarden op nahouden, misschien iets strikter. Dan zijn er anderen die iets losser, maar laten we elkaar niet gaan oordelen. Niet de zwakker en niet de sterker in het geweten. Dat is trouwens ook Paulus' zijn boodschap in Romeinen 12, denk ik dat het is. Maar de sterkere in geweten... moet handelen vanuit de liefde van God, amen, om zijn eigen recht opzij te willen zetten, zodat de zwakkere niet zou struikelen. Dat is wat Paulus hier wil zeggen. En hij gaat daar in hoofdstuk 9 verder. Hij geeft een voorbeeld uit zijn eigen bediening. Ik kan die helemaal lezen, ik kan het kort samenvatten voor u. Maar hij geeft een voorbeeld. Hij zegt in hoofdstuk 9, kijk, het is mijn recht om financieel vergoed te worden voor mijn diensten als apostel. Ja? Hij haalt dan allerlei schriftverzen aan. Het is mijn recht dat de bedienaars van het evangelie zouden leven van het evangelie. Het is mijn recht om aan jullie, zegt hij, op jullie aanspraak te maken om mij te voorzien, om mij financieel te voorzien in mijn behoeften. Dat is wat God heeft aangeduid, dat de bedienaars van het evangelie zouden leven van het evangelie. Het is mijn recht, zegt Paulus. Maar, zegt Paulus, ik heb mijn recht niet laten gelden bij jullie. Want ik weet dat er onder jullie mensen zijn die er aanstoot aan zouden nemen. Er zijn verschillende groeperingen. Jullie zouden ruzie maken om mij te willen ondersteunen. Want dan kan je zeggen van, ik ben van Paulus. Hè? Ik ben de patroon van Paulus. En in die tijd was het heel belangrijk om patronen te hebben. Om rabbies, om grote mannen van God in uw ploegje, in uw club te hebben. Want dan lijk je groter, krijg je dus meer eer in uw samenleving. Alles was te doen rond eer en schaamte natuurlijk. Maar Paulus had al lang door. Hij zegt van, ik ga hier niet behandeld worden als een of andere patroon, heilige, dat je kunt inlijven, dat je kunt inhuren, dat je kunt afkopen. Ja, dat je kunt zeggen van, hey, ik heb een checkje van 10.000 euro aan de paus gegeven. Dat is onze patroon, hè, die boort ons en dan kunnen we van alles gedaan krijgen. Nee, zegt Paulus. Ook al is het mijn recht, hè, om er aanspraak op te doen, ik ga het niet doen, want als ik het wel doe, dan ga ik andere groeperingen aanstoot laten geven, ga ik ze tegen de borst stoten en dan komt er allerlei conflict en gaan er mensen struikelen en ten val komen. Amen. Dus vooraleer Paulus dat kon duidelijk maken van wat het allemaal betekent, partij vormen dat dat slecht is en ver, koos hij ervoor om geen aanspraak te maken op zijn recht om vergoed te worden en ging hij in zijn eigen noden voorzien. Iets wat hem wel wat op kritiek komt te staan, maar hij koos er uiteindelijk voor om geen struikelblok te vormen. Nu, om eerlijk te zijn, hij werd dan wel een struikelblok voor die rijkere mensen, dus op de een of andere manier ging je altijd wel iemand tegen de borst stoten eigenlijk. Dus, dat is wat. Dus Paulus zegt, ik maak geen gebruik van mijn rechten om eigenlijk de liefde van God te laten zien. Hij gaat dan naar hoofdstuk 10 en we komen aan het einde toe. We gaan naar zijn eindconclusie, want hoofdstuk 8, 9 en 10 gaan allemaal over de heidensoffervlees. Het was een big deal. Hij zegt, wat wil ik met dit alles zeggen? Dat offervlees een bijzondere betekenis heeft of dat afgoden echt bestaan? Dat niet, maar wel dat heidenen aan demonen offeren en niet aan God. En ik wil niet dat u één wordt met demonen. U kunt niet drinken uit de beker van de Heer en ook uit die van demonen. U kunt niet deelnemen aan de maaltijd van de Heer en ook aan die van demonen. Of willen we de Heer tergen? Zijn we soms sterker dan Hij? U zegt, alles is toegestaan. Zeker, maar niet alles is goed. Alles is toegestaan, maar niet alles is opbouwend. Wees niet op uzelf gericht, maar op de anderen. Oké, tot hier. Hij heeft het hier specifiek over het eten van offervlees in de tempel. Ja? Hij wil daarmee zeggen, want er zijn drie, je moet onderscheid maken. Hij heeft het over eten van vlees in de tempel zelf tijdens zo'n afgodendienst. Hij heeft het over eten van offervlees thuis en het kopen van offervlees op de markt, op de vleeshallen. Ja. Maar hier wat hij juist hier heeft gezegd, is dat het niet goed is en niet verstandig om deel te nemen aan zo van die afgodendiensten, waarna dus eigenlijk afgodenvlees wordt gegeten. Heb daar niks mee te maken. Dat is een open deur die dat je openlaat voor de duivel om u te verleiden tot afgoderij. Niet alleen dat, wat gaan andere mensen zeggen wat jij daaraan doen zei in die afgodendienst? Ja, alles is toegestaan, zeg je. Dat is waar. En je mocht alles eten. Maar niet alles is opbouwend. Amen. Ja, het kan misschien zijn dat je technisch gezien dat eten moet, maar je gaat ergens binnen waar dat er afgoderij is. Ja, en weet je wat eigenlijk het was? Het waren vooral de rijkeren die heel veel connecties hadden met andere mensen, die heel veel werden uitgenodigd in die verschillende feestzalen, in die verschillende tempels. En die rijkeren, die konden daar niet nee op zeggen. Want dan verloren ze hun positie. Dus ze zeggen ja, ze gaan meedoen aan heel dat feestgedoe, nadien hè, al dat vlees eten en zo verder, en feesten en drinken. En dan zeggen ze, ja, maar wij hebben kennis van de Heer, het maakt eigenlijk allemaal niet uit, alles is toegestaan. Alles is toegestaan, een afgod is maar een afgod, hè. Het kan met dat vlees niks te doen. Paulus doorziet doorheen hun bla bla bla. Nee, nee, zegt Paulus. Het is niet goed wat je doet. Je moet niet de kennis van de Heer gebruiken, misbruiken, om iets te doen wat eigenlijk niet opbouwend is voor u en niet opbouwend is voor de gemeente. Oké? Dat is voor het eten van het vlees in tempels. Tijdens zo'n afgodendienst. En dan vers 25 spreekt over, u mag alles eten wat er in de vleeshal wordt verkocht. U hoeft niet omwille van uw geweten na te gaan waar het vandaan komt. Dit heeft te maken met het vlees dat op uw bord komt wanneer je thuis vlees eet. Ja? Het was niet te vermijden dat veel vlees dat in de vleeshal werd verkocht, hè, een markt, het was niet te vermijden dat er waarschijnlijk overschot was van een of andere afgodendienst. En Paulus zegt, kijk, als je vlees krijgt op je bord, moet niet nagaan waar het vandaan komt, omwille van je geweten. Ja, eet het gewoon. Immers van de Heer is de aarde en haar rijkdom. Ja, dus als je vlees krijgt op je bord, je zet dat ergens gaan kopen in de markt, vraag niet, is het of geofferd aan een afgod. Want Paulus wil eigenlijk zeggen, dat maakt u zelf niet onrein, als je dat vlees eet. Het is natuurlijk als je weet, hè, je geweten, hè, dat is iets anders. Maar het is wanneer dat je in zo'n tempel binnengaat, en samen doet en mee feest en mee met de afgoderij doet, en voornamelijk om je positie binnen de gemeenschap te behouden, heel belangrijk. Hè? Maar Paulus ging zeggen, kijk, er gaat een moment zijn dat je je beslissing moet maken. Ga je meedoen met de wereld? Ga je meedoen met de afgoderij? Of ben je een heilig volk dat zegt van, nee, ik wil daar niks meer mee te maken hebben. Ik ga niet meer binnen in die afgodentempels. Ik mag daar niet meer zijn. Ik mag geen alliantie meer hebben met die zaken. Want je moest dan ook van alles doen en offeren. Ik kan maar aan één God offeren. Amen. En dat is de Heer. Maak uw beslissing, zegt Paulus. Van eindigen. Vers 27. Dit is nog een andere situatie. Wanneer een ongelovige u uitnodigt om bij hem te komen eten en u neemt zijn uitnodiging aan, kunt u rustig alles eten wat u aangeboden wordt. Het is niet nodig dat u omwille van uw geweten vraagt waar het vandaan komt. Oké? Okay? U komt bij iemand thuis binnen, je wordt uitgenodigd, feest, whatever, weet ik veel wat. Het is bij iemand thuis, allemaal gezellig aan tafel eten, we zijn allemaal aan het eten. Goed, gewoon eten, niks vragen, gewoon eten. Maar, vers 28, wanneer iemand u erop wijst dat u vlees van offerdieren eet, laat het dan omwille van hem staan. Hou rekening met het geweten. Oké, okay, Paulus zegt, het is een andere situatie wanneer dat de gastheer u uitnodigt en zegt, Bart, ik heb u uitgenodigd vandaag om eer te geven aan de god Zeus. Zeus is goed voor ons. Zeus houdt ons recht en overeind. Het is de god van de Grieken. We moeten hem aanbidden. En we eren hem door dit vlees dat geofferd is aan Zeus. We eren hem om dit vandaag samen met u te nuttigen. dan zou Bart moeten zeggen, ik dus, dank u voor de uitnodiging, maar ik kan niet deelnemen aan deze maaltijd, aangezien ik maar één God aanbid en het is niet Zeus. Amen. Het is niet alleen voor mijn geweten dan om dat niet te eten, het is ook voor de geweten van de ongelovigen om een getuigenis te zijn voor hem. Oké, we gaan even verder lezen, dat is gedaan, vers 29. Ik bedoel nu niet uw eigen geweten, maar dat van die ander. Mijn vrijheid wordt door zijn geweten toch niet aangetast. Er is toch niemand die kwaad van mij kan spreken om wat ik eet, als ik God maar voor mijn eten dank. Dus of u nu eet of drinkt of iets anders doet, doe alles ter ere van God. Geef geen aanstoot aan de Joden, aan andere volken of aan Gods gemeente. Ik zelf doe dat ook niet. Ik wil iedereen ter wille zijn, in welk opzicht dan ook. Ik zoek niet mijn eigen voordeel, maar dat van alle anderen, opdat ze worden gered. Oké. Paulus komt hier tot een conclusie. Hij wil met andere woorden zeggen, je hebt misschien recht, je hebt misschien geen gewetensbezwaren tegen offervlees te eten, maar zie in welke situatie dat je belandt. En is er een gelegenheid om iemand het evangelie, om iemand te redden door uw recht op te geven, doe het dan. Ja? Als Paulus wil zeggen, als u werd uitgenodigd in iemand zijn huis om heidens offervlees en dat werd kenbaar aan u gemaakt, eet het dan niet. Ja, maar wees een getuigenis voor de Heer. Je kan het gebruiken als een open deur. Je kan het gebruiken om het geweten van iemand anders aan te raken. Ja? Als je wordt uitgenodigd in een tempel om daar te gaan eten, doe het niet. Het is een open deur, een verleiding. Om terug tot afgoderij te gaan. Het is een verleiding voor anderen die u zien daar binnen te gaan om aanstoot te nemen. Dus dat was een specifieke situatie in Korinthe. Die een grote impact had op hun leven. Het is alleen maar de vraag, hoe trek jij dat principe naar uw leven vandaag? Hè? Misschien zijn er dingen die jij vanzelfsprekend normaal vindt, waar dat de andere in de kerk niet normaal vindt. Is het soms het debat waard om erover te discussiëren? Moet ik soms mijn recht opgeven? Dat zijn allemaal zaken die we allemaal in het achterhoofd moeten houden. Amen. Als we met elkaar proberen overeen te komen. Zijn er nog vragen? Amen.
Ja, Bart, is het dan zo dat je dus niet weet wat het vlees vandaan komt, zo van zeggen ze bij ons, wat een vlees, wat een vlees.
Nee, maak er geen probleem van, je weet het niet, je moet het niet vragen. Zegen het door God, amen. Natuurlijk, Paulus zegt, als je wordt uitgenodigd in een tempel, waar je ziet dat het vlees wordt geofferd aan de afgod, ja, dan weet het natuurlijk. Hè? Maar hij heeft het over vlees dat werd gekocht op de markt. Er was een grote kans dat dat werd geofferd, hoor, want dat was een overschot van de afgoderij en dan werd er een groot deel daarvan verkocht op de markt. Niet alle vlees was geofferd aan een afgod. Maar Paulus wou gewoon zeggen, maakt u daar niet te druk over, ga niet onderzoeken, is dat vlees. Ja. Je moet niet in vrees leven. Dus Paulus wil eigenlijk zeggen, die afgoderij, hè, kan niet door dat vlees te eten op u springen. Hè? De Joden dachten dat wel. Hè. De Joden die dachten van, alles wat onrein is, als ik dat neem, word ik onrein. En Paulus zet zich af tegen die gedachte, een afgod is een afgod. Zegen het door de Heer. Maar, zegt hij, dat is de kennis die je hebt, maar er is ook nog een heel ander deel en dat is rekening houden met andere mensen die misschien niet die kennis hebben.